Zullen wij vanavond naar de 50? En die 50 vinden wij voor de gelegenheid dan even in Leviticus 23. Leviticus 23, waar ik lees vanaf vers 15. Leviticus 23 vanaf vers 15. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat, van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbaten zijn. Tot de andere dag na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gijlieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedeesemd zullen zij gebakken worden. Het zijn de eerstelingen den Heere. Gij zult ook met het brood 7 volkomen eenjarige lammeren en een var, het jong van een rund en 2 rammen offeren. Zij zullen de Heere een brandoffer zijn met hun spijsoffer en hun drankoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. Ook zult gij een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige lammeren ten dankoffer bereiden. Dan zal de priester dezelfde met het brood der eerstelingen ten beweegoffer voor het aangezicht des Heren met de 2 lammeren bewegen. Zij zullen de Heren een heilig ding zijn voor de priester. En gij zult op diezelfde dag uitroepen dat gij een heilige samenroeping zult hebben. Geen dienstwerk zult gij doen. Het is een eeuwige inzetting in al uw woningen voor uw geslachten. Als gij nu de oogst uw land zult inoosten, gij zult in uw inoosten de hoek des velds niet ganselijk afmaaien en de opzameling van uw oogst niet opzamelen. Voor de armen en voor de vreemdeling zult gij ze laten. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover. En dat was dan wat we dan maar noemen de instelling van het Pinksterfeest, dan wel de instelling van het Wekenfeest, want zo wordt het officieel genoemd. Het Wekenfeest, omdat het gevierd wordt na een periode van 7 weken. En omdat het overeenkomt met 50 dagen, wordt het ook genoemd Pinksteren. Pentecost, Pinksteren. Want dat veronderstelt dat het iets met 50 te maken heeft. In de praktijk hebben sommigen er altijd moeite mee. Hè? 7 weken is toch 49 en geen 50. Maar in dit geval is het wel degelijk 50. De Bijbelse wijze van tellen. Na 7 weken komt men weer terecht op dezelfde dag der week als waar men begonnen is te rekenen. En het aardige is, want dat is in dit geval nogal van belang, het aardige is dat het altijd is een eerste dag der week. Het is een eigenaardig verschijnsel dat velen ons ook in onze dagen willen doen geloven dat de hele instelling, de zogenaamde christelijke instelling van de eerste dag der week, zeg maar van de zondag, dat een heidense instelling zou zijn die door het christendom in de tijd min of meer is overgenomen in de dagen van Constantijn de Grote. Maar het is natuurlijk een misverstand, want de eerste dag in de week, de eerste dag van de week, speelt in de Bijbel wel degelijk een belangrijke rol. En daar gaat het hier zelfs ook om, al valt dat niet meteen op, wellicht. Maar het gaat erom dat dit feest gevierd wordt. Dit zogenaamde Pinksterfeest wordt gevierd op een 50ste dag, na 7 weken. Maar die 7 weken, dan wel 50 dagen, worden geteld vanaf de dag na de Sabbat. De dag na de Sabbat, namelijk in het Paasfeest, het zogeheten Paasfeest. De uitdrukking daarvan vindt u in vers 11 van Leviticus 23, waar gesproken wordt over des anderen daags na de Sabbat. Daar is ook sprake van het bewegen van, laten we zeggen, een offer. Precies als op de Pinksterdag. En dat kan natuurlijk geen toeval zijn. In beide gevallen gaat het inderdaad om een eerste dag der week. Uitdrukkelijk de dag na de Sabbat. En in het geval van vers 11 is dat inderdaad de dag na de Sabbat gedurende het feest van ongezuurde broden. Dus niks moeilijks aan. De gedachte is namelijk dat het feest van ongezuurde broden, of ook wel genoemd het feest van Pascha, nou eenmaal officieel begint op de 15e van de eerste maand. Daar staat hier ook allemaal bij, hè, vanaf vers 6. Begint op de 15e van de eerste maand. En het wordt 7 dagen lang gevierd. Dat is dan tot en met de 21ste. Ik krijg altijd even tijd om het na te rekenen. 7 dagen, de 15e tot en met de 21ste dus. En dat betekent dat alle dagen van de week zoals wij ze kennen ergens in die week zitten natuurlijk. Alleen op welke dag die 15e van de eerste maand valt, ja, dat hangt af van in welk jaar het gevierd wordt uiteraard. Het varieert uiteraard, zodat Pasen, het Bijbelse paasfeest, feitelijk alle jaren in principe valt wel op dezelfde datum, maar dus op een verschillende dag. Dat is een eigenaardig verschijnsel, want bij ons is dat niet het geval. Hè? Wij vieren Pasen altijd op de eerste dag van de week, op zondag. Daar is ook een goede reden voor, al is die lang niet meer algemeen bekend. De gedachte is namelijk dat feest van Pascha in de Bijbel weliswaar op willekeurig welke dag van de week kan beginnen, omdat het nou helemaal begint op de 15e. Maar ergens in die 7 dagen is natuurlijk een Sabbat. Dat kan niet missen, er moet ergens een Sabbat in zitten. Dat wil zeggen gewoon een 7e dag van de week. Over die dag gaat het. En het hele punt is dat op de dag daarna, de dag na die Sabbat, in het feest van Pasen, daar zou men de enige eerste vruchten, enige eerste aren van de oost inzamelen en die verzamelen tot een garve, een bosje aren, een garf der eerstelingen, heet dat in vers 10 van Leviticus 23. En die garf, de eerstelingengarf van de oost, bestaat dus officieel uit de eerste vruchten van de oost. Maar er moet wel bijgezegd worden, het is nog lang de oogsttijd niet, daar is het nog veel te vroeg voor. Maar je hebt altijd van die eigenwijze aren, die zomaar ineens veel te vroeg de kop opsteken en rijp zijn. Nou, die exemplaren moesten verzameld worden en gemaakt worden tot die schoof, die garve zoals het heet. En die moest gebracht worden tot de priester. En daarvan staat dan in vers 11, hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des andere daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. Dus ergens, gedurende het feest van Pascha, waarbij de datum uiteraard weer niet vaststaat, maar het gaat om de dag van de week. Dat blijkt zelfs bij de Joden, in de Joodse kalender, een groot probleem geworden te zijn. Ik begreep het ook niet helemaal, want u weet, er bestaat heel wat verwarring omtrent wat de Sabbat eigenlijk voor een ding is. Die verwarring hoeft er helemaal niet te bestaan, men heeft het gemaakt, gewoon, de verwarring, want die hoeft er helemaal niet te bestaan. De Sabbat is gewoon de 7e dag van de week, en andersoortige Sabbat bestaat domweg niet. Ja, de één andere is het, dat is de grote verzoendag. Maar verder absoluut niet. De Sabbat is dus gewoon de zaterdag en de dag na de Sabbat, dat is dus wat wij de zondag noemen. De eerste dag van de week, daar hoeft ook geen probleem over te bestaan. Maar zelfs binnen het Jodendom is al het misverstand ontstaan dat dagen waarop geen dienstwerk verricht zou moeten worden, dat die ook al werden aangeduid als Sabbat, niet in de zin van de 7e, maar in de zin van een rustdag. Dat gebruik bestaat binnen het christendom uiteraard ook. Zelfs niet alleen met betrekking tot de Sabbat, maar zelfs met betrekking tot de zondag. Hè. Is paasmaandag ook een zondag? Dan heb je dat gedoe weer. Hè. Nee, paasmaandag is een maandag. Paaszondag is een zondag. Maaszondag trouwens ook, maar dat is weer een andere. Het mag dan een erkend christelijke feestdag zijn. Daarmee is het nog niet een eerste dag van de week, namelijk een zondag geworden. En zo geldt het voor Bijbelse feestdagen. Ook al is dan een heilige samenroeping en ook al zou men geen dienstwerk doen, daarmee is het nog geen Sabbat geworden. Weliswaar een rustdag, maar niet een Sabbat. Bij de Joden is dat misverstand al ontstaan, dus het is niet verwonderlijk dat het binnen het christendom nog steeds bestaat, ook met betrekking tot de Joodse Sabbat. En het resultaat was dat het offeren van die eerstelingengarf in de praktijk volgens Flavius Josephus gebracht werd op de 16e van de eerste maand. Zo van de 15e van de eerste maand is het de grote dag, de eerste dag van het feest van Pascha. Die werd dan prompt gelijkgesteld met één Sabbat en daags na de Sabbat is dan gewoon de 16e van de eerste maand. Maar dat kan natuurlijk nooit het geval zijn, want dan zou hier gewoon gestaan hebben en op de 16e van de eerste maand of zoiets, hè. Of de dag na de grote dag van het feest of iets dergelijks. Maar dat staat er allemaal niet. Er staat dus andere dags na de Sabbat. De Sabbat. En het is dus ergens gedurende het feest van Pascha. En dus niet op de 16e van de eerste maand. Zoals bij de Joden tot op heden nog steeds een gebruikelijke feestdag is. En zoals het in vele christelijke handboeken trouwens ook staat. Maar het is een groot misverstand. Het was niet de 16e, er staat helemaal geen datum voor. Het is gewoon de eerste dag van de week. En als men dat nou beter zou onthouden, dan zou men ook wat makkelijker een weerwoord hebben tegen de zevende dags Adventisten. Al schijnt het dat je tegenwoordig vuurwapens mee moet nemen voor dat doel. Maar dat is weer een ander verhaal. Wat gemist, dat geeft niet. Dat is helemaal niet erg. Dan mis je niks mee. Overigens, toen het erop aankwam, namelijk in de dagen van de dood en opstanding van Christus, bleek inderdaad de opstanding van Christus plaats te vinden op de eerste dag der week, gedurende het feest van Pascha. Ja, sommigen zeggen dat was weer niet zo, die hebben weer wat anders uitgedacht. Maar ik hou er gewoon op de correcte vertaling in het Nieuwe Testament ook. He, de eerste dag der week, 's morgens vroeg, stond hij op uit de dood inderdaad. Dat was dan de eerste dag der week gedurende het feest van Pascha. En officieel moest volgens de voorschriften dan op die dag deze eerstelingen garf bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Waarmee op zeer duidelijke wijze lijkt mij de betekenis van die eerstelingen garf wel verklaard is. Ja, al moet erbij gezegd worden dat de Joden het toen niet deden op de 17e of op de eerste dag der week, maar op de 16e, één dag te vroeg dus. Want toen bestond die verwarring al, volgens Flavius Josephus dan. Hè? Maar goed, daar trekken we ons er niks van aan. Het punt is gewoon dat de opstanding van Christus uitdrukkelijk wordt uitgebeeld in deze eerstelingengarf. Daar gaat het om. Merkwaardigerwijze hebben sommigen toch ooit begrepen dat het inderdaad daarbij gaat om één eerste dag der week. En het resultaat is ook geworden dat het paasfeest, het christelijke paasfeest, zoals men dat in de tijd dan toch heeft gemeente moeten instellen, dat dat toch inderdaad geregeld wordt op de eerste dag der week. Hè? Het is altijd paaszondag en maandag, om een of andere reden. Afwijkend van de Joodse paasviering dus, deze christelijke paasviering. Dus op een of andere wijze heeft men toch geweten hoe het werkelijk moest. En het heet dan Pasen, want het heeft met de week van Pasen te maken. Maar wij vieren het op de eerste dag der week. Maar dat valt officieel dan gelijk met het offer van deze eerstelingengarf. Want deze eerstelingengarf is gewoon een beeld van de opstanding van Christus. Eén garve. En dan zult gij een garf der eerstelingen, of gewoon garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. En dat is inderdaad een beeld van de opstanding van Christus. En vanaf die dag moet men 7 weken tellen. Daar staat in vers 15. Daarna zult gij u tellen van de andere dag na de Sabbat. Zie je, daar heb je hem weer. Vanaf de andere dag na de Sabbat. Van de dag dat gij de garf des beweegoffers zult gebracht hebben, het zullen 7 volkomen sabbatten zijn, 7 weken inderdaad. Tot de andere dag na de 7e sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dus zijn 7 weken, maar heel uitdrukkelijk 50 dagen, waarbij de uiterste dagen dus inderdaad inclusief gerekend worden. Gij zult 50 dagen tellen en dan zult gij een nieuw spijsoffer, de Heereoffer, offeren. Dan gaat het ineens niet meer om een eerstelingen garven, maar dan gaat het om brood, 2 broden namelijk. Dat staat in vers 17. Gij zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Bakker, doe mij 2 beweegbroden, hè? Beweegbrood, ja, je moet er wat van maken, hè. Broden die bewogen moeten worden. Nou goed. Beweegbroden. Zij zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen zij gebakken worden. Leuke 2/10. Waar zou het nou een beeld van zijn? Het heeft met 2 te maken en met 10. Dat kan niet missen, hè? 2/10 meelbloem. Fijn meel. Gedecemd zullen zij gebakken worden, inclusief zuurdecem. Het zijn de eerstelingen den Heren. En daarna wordt ervan gezegd dat de priester, vers 20, deze broden, met nog het een en ander, maar goed. Maar in ieder geval deze broden zou bewegen voor het aangezicht des Heren. Daar komt het op neer. Ze zullen bewogen worden in de hand van de priester, of eigenlijk de priester zal bewegen en de broden in zijn handen zullen met hem bewegen voor het aangezicht des Heren. En de aardigheid is dat de eerstelingen garf uiteraard gewoon een beeld is van de opstanding van Christus, maar dat deze eerstelingen broden, 7 weken later, dat scheelt een heel eind natuurlijk, maar dat deze eerstelingen broden inderdaad een uitbeelding zijn van de gemeente uit onze dagen, als eerste vrucht inderdaad van de oogst. Want inmiddels is het dan wel degelijk de oogsttijd, daar gaat het om.
Is er iets bekend aan hoe dat ritueel ging?
Nee, absoluut, verder niks, nee. Mij ook niet. Hij moest in zijn handen houden en hij moest bewegen, dus ik doe het liever niet voor. Ik heb nog net nog mijn goede pak aan, dus vooruit.
Met die lammeren,
hè? Met die lammeren, ja, daarom, ik begrijp de vraag wel. Je vraagt je af hoe hij dat doet, maar dat weet ik ook niet, dus, hè. Is mij dus niet bekend over hoe dat gaat. Maar de gedachte is dat de priester beweegt. En voor beweging moet je eigenlijk invullen leven. Hè? Want dat is het. Hè? Bewegen is synoniem voor leven. En het bewegen van de priester met de broden in zijn hand is een uitbeelding van onze priester die leeft. Beweegt dus. Die leeft en de gemeente, de twee broden. De gemeente is in zijn hand. Dat wil zeggen, we zijn één met die priester. En samen bewegen wij, niet op zichzelf, wij leven niet zelfstandig, wij leven in Christus, die inderdaad onze hoge priester is. Maar daarover hadden wij het min of meer weer 2 dagen geleden. Dus dat doen we dan nou niet. Maar de gedachte is inderdaad dat deze twee broden een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Van de gemeente met zijn dubbele deel, zal ik maar zeggen. De twee, namelijk als uitdrukking, zeker van eerstgeboorterecht. Waar, en via dat eerstgeboorterecht en de dubbele deel komen we automatisch terecht. Inderdaad, bij Efraïm natuurlijk. En je komt daar ook terecht via die 2 tienden. Hè, het zijn 2 tienden meelbloem. Dat betekent inderdaad dat die tiende ook opgevat kan worden als een verwijzing inderdaad naar die 10 stammen van Israël. Niet dat dat nou zo belangrijk is natuurlijk, want dat ligt er zeker niet bovenop. Maar wat wel belangrijk is, is dat deze 2 broden gemaakt worden kennelijk van 1 deeg. Ze worden ook als 1 geheel beschouwd, al zijn het er 2. Het wordt als 1 spijsoffer beschouwd, niet 2 spijsoffers. Hè. Dus 1 spijsoffer. En het belangrijke daarvan is ook nog dat het gedecemd, dat zij gedecemd gebakken worden, zoals vers 17 zegt. Dus met zuurdecemd zijn gezuurde broden die bewogen worden voor het aangezicht des Heren. En eigenlijk kan dat helemaal niet, omdat het spijsoffer, een spijsoffer in het algemeen, niet gezuurd mocht zijn. Volgens, wat is het, Leviticus 2 of 3 is dat. Spijsoffers mochten niet gezuurd zijn. Dit spijsoffer maakt een uitzondering, het is wel gezuurd. Waarmee meteen de betekenis aardig aangegeven wordt. Die broden namelijk, die zijn een beeld van de gemeente. Niet zozeer de gemeente in zijn hemelse positie. Dat kan namelijk niet. Want de gemeente in zijn hemelse positie volkomen, en laten we zeggen, na de opname van de gemeente dan, hè, die gemeente namelijk, die is volmaakt, dat wil zeggen, daar is geen zonde in, vanzelfsprekend. Dus daarin is dan ook geen zuurdecem, want zuurdecem is en blijft een beeld van de zonde. Hoewel er altijd zijn, daar heb je de commentaren weer, die zeggen, nou ja, in het algemeen, de zuurdecem is soms een beeld van zonde. Want dan haalt men een paar teksten aan waaruit dat blijkt natuurlijk, die zijn er genoeg. En daarna zegt men, maar soms ook is het een uitbeelding van, nou ja, dan kun je altijd wat bedenken. En dan wordt dit soort schriftplaatsen aangehaald. Want zegt men, hier is het is toch zuur, het kan nooit verkeerd zijn, het wordt toch de Heer aangeboden. Het is toch voor de Heer bestemd, dus kan nooit een negatieve betekenis hebben. Toch heeft het dat wel, want het gaat er juist om dat die 2 broden de uitdrukking zijn van de gemeente nu. En van de verzameling van de gemeente, het ontstaan van de gemeente. De gemeente zoals die bestaat namelijk gedurende onze bedeling. Dat wil zeggen, nog in het lichaam, levend gemaakt met Christus. Weet u wel, levend gemaakt met Christus, maar nog in het zondige vlees, zoals dat heet. En toch, inderdaad, levend voor het aangezicht des Heren. Dat is waar het om gaat. Dat is een belangrijke waarheid ook, vooral voor diegenen, die zijn er niet zoveel gelukkig, maar vooral voor diegenen die menen dat het de bedoeling is dat de gelovige het zo ver brengt in het leven dat hij helemaal niet meer zondigt, want dat is eigenlijk het doel wat God zich met ons gesteld zou hebben. Sommigen beweren dat, hè? Van de zonde overwinnen wij, dat is de bedoeling. De hele theorie is daarbij over de Heer Jezus, die ook kon zondigen enzovoorts, maar die dat niet gedaan heeft, en dat is het voorbeeld wat hij heeft nagelaten. Zo van, wij kunnen ook zondigen, wij zouden het ook niet moeten doen. En zo kom je dus toch weer onder de wet. En daarna vraag je af wat de gemeente dan eigenlijk voor een ding is als het toch onder de wet leeft. Ik bedoel, het werkt allemaal niet, hè, zulke redenering. Waar het om gaat namelijk, is dat ondanks de zonde die in ons is, in de gelovigen van vandaag, dat ondanks de zonde die daarin is, wij toch leven voor het aangezicht des Heren en wel in de hand van de priester. Voor de gelegenheid is dat uiteraard Christus. Aan de andere kant is het zo dat de broden in de handen van deze priester, de broden beelden de gemeente uit, maar de priester zelf ongetwijfeld ook, want heel de gemeente is namelijk een koninklijk priesterdom en is te beschrijven als priester. In zijn geheel, collectief. Zodat het één geheel is, de priester en de broden. Bij de broden de gemeente voorstellen, maar in de handen van de priester betekent dat de gemeente inderdaad priester geworden is, deel heeft aan het priesterschap van dat nieuwe verbond. En dat is ongetwijfeld een nieuwtestamentische waarheid. Een van de waarheden, namelijk met betrekking tot de gemeente. Maar het belangrijkste is juist, en daarmee komen we alweer in de Hebreeënbrief terecht, het belangrijkste is juist dat wij nog levend in het vlees en zelfs in een zondig en vergankelijk, verderfelijk, zelfs vernederd lichaam, of hoe het maar heten mag, kortom, inclusief het zuurdezen, dat wij niettemin onze levens en zelfs onze lichamen kunnen mogen stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Alleen in geestelijke zin, puur gerekend alleen naar de nieuwe mens, zal ik maar zeggen, zijn wij zonder zonde, volmaakt, zonder vlek of rimpel voor God enzovoorts. Maar waar het de praktische omstandigheid betreft, zijn wij wel degelijk nog in een zondige wereld, zijn wij zondaren enzovoorts. Maar het hoeft geen belemmering te zijn, want deze broden, gezuurd en wel, werden net zo goed bewogen in de handen van de priester voor het aangezicht des Heren. En dus inderdaad beeldt het gemeentelijke waarheid uit. Er zijn nog meer redenen voor natuurlijk, want zal u duidelijk zijn dat deze 50 dagen die geteld worden vanaf die eerstelingengarven, die brengen verband tussen deze eerstelingenbroden en de eerstelingengarven. De hele gedachtegang is natuurlijk dat die garven gedurende het feest van Pasen en deze twee broden beide beschouwd worden als eerstelingen van de oogst. Al zitten er dan 50 dagen tussen. Maar ze horen feitelijk bij elkaar. Zij vormen één geheel. Het ene is namelijk Christus. Het andere is de gemeente. En als u zegt, ja, maar ze zijn toch wel mooi 50 dagen van elkaar gescheiden. Dan kom ik daarbij mooi terecht bij de betekenis van de 50. Want de zin van de 50 is juist die van eenheid, verbondenheid, gemeenschap enzovoorts. Dingen die door 50 van elkaar gescheiden zijn, zijn dus juist één. Want je kunt het natuurlijk ook gewoon van de andere kant zeggen. En zeggen, ze worden door de 50 met elkaar verbonden. En zo is het dus ook eigenlijk. Want het zal duidelijk zijn dat dit de verbinding is die hier gelegd wordt. Hè? Vanaf die eerstelingengarf, of vanaf de dag na de Sabbat in de week van Pasen, tot aan de dag na de Sabbat van Pinksteren worden 50 dagen geteld, maar uitdrukkelijk beide op een eerste dag der week, beide eerste vruchten van de oogst, beide bewogen in de handen van de priester enzovoorts. Het gaat dus niet om het verschil, het gaat juist om de grote overeenkomst die er tussen die beiden is. Ze zijn namelijk met elkaar verbonden. Het zal ook duidelijk zijn dat deze eerstelingen broden de belangrijkste instelling zijn van wat dan heet het feest van Pinksteren of het wekenfeest. En daarmee komen we vanzelf terecht in het Nieuwe Testament, waar diezelfde verbinding uiteraard ook gelegd wordt. De verbinding namelijk tussen de opstanding van Christus en de gebeurtenissen in Handelingen 2 ter gelegenheid van de zogeheten uitstorting van de Heilige Geest. Want wat ik er altijd van zeg, en altijd ook van moet zeggen, is dat een groot misverstand bestaat. De gedachte namelijk dat de geest, de Heilige Geest, gegeven werd aan de discipelen pas op de Pinksterdag, is een groot misverstand. Want dat was niet zo. Dat was namelijk 50 dagen eerder zo. 50 dagen eerder was de Heer bij zijn discipelen in de opperzaal, bij de 10, zeggen we dan voor het gemak, hè? En hij blies op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. En dat was niet de Pinksteren dus, maar dat was op Pasen. Alleen 50 dagen later bleek de uitwerking daarvan, en zo wordt het ook daadwerkelijk beschreven. Er bestaat heel wat misverstand over, maar het is een kwestie van goed lezen en in ieder geval alle schriftgedeelten die erop betrekking hebben ook een juiste betekenis geven. Je kunt natuurlijk best zeggen dat op de Pinksterdag de Heilige Geest op of over hen werd uitgestort enzovoorts. Ja, dat kun je zeggen, zo ongeveer staat het er ook. Hè. Je kunt ook zeggen dat ze toen de Heilige Geest ontvingen, want dat staat er ook min of meer, niet in Handelingen 2, maar in Handelingen 1 al. Daar staat, gij zult kracht des Heilige Geestes ontvangen of woorden van gelijke strekking. En dan zeggen we, nou, dat was dan nog niet gebeurd, dat moest dan nog gebeuren. En dat gebeurde dus 10 dagen later. Zou kunnen, maar neem niet weg dat op de paasdag ook al tot de discipelen gezegd werd, ontvang de Heilige Geest. En niet, gij zult Heilige Geest ontvangen. Er was geen belofte toen, integendeel. De belofte werd nog eerder gedaan. Namelijk een dag of vier eerder, toen de Heer met zijn discipelen bijeen was in de opperzaal, toen daar de paasmaaltijd gevierd werd, toen kondigde hij onder andere dan de komst van de Heilige Geest aan. Maar een paar dagen later, op de dag van zijn opstanding, op de eerste paasdag, blies hij op de discipelen, een blaas is altijd een beeld van geest, hè? Adem, geest, hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. En ik maak me sterk dat het dan niet 50 dagen duurt voordat dat dan uiteindelijk gebeurt. Toch? Bovendien zou een beetje dwaas zijn dat de Heer op de eerste paasdag op zijn discipelen blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. En 40 dagen later zegt, gij zult Heilige Geest ontvangen. En dan nog 10 dagen later, toen gebeurde het pas. Dan zit je toch met een probleem. En het probleem ontstaat inderdaad door de schriftplaatsen die erover spreken inderdaad niet voldoende waarde toe te kennen. Dat wil zeggen, ze niet te lezen in het verband waarin ze staan. En bovendien is er natuurlijk onbegrip over die verhouding tussen Pasen en Pinksteren. Ik sprak laatst iemand die zegt, als ik dit allemaal eerder geweten had, dan had ik al heel jong een nieuwe fiets gekregen. Hè? Nee, die zou die krijgen als Pasen en Pinksteren op één dag zou vallen. Maar dat valt nog eenmaal op één dag, eigenlijk. Het is wel door 50 van elkaar gescheiden. Maar je kunt net zo goed zeggen, het wordt door de 50 met elkaar verbonden. Het gaat inderdaad om één en hetzelfde. Als u dat nazoekt in het Nieuwe Testament, dan vindt u daar in Johannes 20... dat hij bij zijn discipelen is en zich daar ook vertoont. In hen midden komt te staan, zegt vers 19 van Johannes 20. Waarna hij in vers 21 tot hen zegt: vrede zij u lieden. Dat is voor de tweede keer al dat hij het zegt. En dan, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Let op waar hij het over heeft. Deze discipelen gaan apostelen worden. Ze gaan uitgezonden worden. Gelijk mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Ze zouden uiteraard uitgezonden worden om het woord te prediken. Moet je even goed vasthouden. Hè? Staat hier, ze zouden uitgezonden worden. Kennelijk om het woord te prediken, dat kan niet missen. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen, dat wil zeggen in samenhang met wat hij nu juist zei, namelijk, ik zend u, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Daarna staat er verder niks over, geen enkele praktische consequentie, je merkt er niks van, enzovoort, gaan geen verschijnselen mee gepaard, helemaal niks. En als we dan even verder bladeren. Een bladzij omslaan, denk ik dan altijd maar. Dan vragen de discipelen in Handelingen 1, dat is dan kennelijk 40 dagen later, in ieder geval niet meer dan 40 dagen later, vragen ze hem, Heere, vers 6, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Later kwam het hen wel toe, en ons uiteraard ook, dus we weten inmiddels hoe dat zit, er is geen twijfel over mogelijk. Wat er gebeurd is, is dat weliswaar het koninkrijk opgericht is, maar niet aan Israël, dat was niet officieel. Wat er gebeurd is namelijk dat weliswaar het koninkrijk van Christus is opgericht, maar niet aan Israël, maar in de praktijk aan de gemeente. En bovendien is een koninkrijk wat niet op aarde openbaar geworden is, maar wat verborgen zou blijven in de hemel. Want of het aan Israël zou worden opgericht, is afhankelijk van of Israël tot bekering zou komen. En dat ging hen op dat moment niet aan, want hun verantwoordelijkheid was gewoon het evangelie aan Israël te prediken. Dat deden ze dus een paar dagen later ook. Dat is één hoofdstuk verder. En ze hoefden niet van tevoren te weten hoe het gaan zou. Dat heeft toch geen enkele zin. Het zou onder alle omstandigheden slechts verlammend gewerkt hebben. Als de Heer gezegd had, ja, het gaat gebeuren. Dan hadden ze geweten, er komt Israël wel tot bekering. Dan hoeven ze niet zo goed hun best te doen. Dan komt het wel goed. En als de Heer gezegd zou hebben, nee, het gaat niet gebeuren. Dan hoefden ze daar ook niet zo goed hun best te doen. Want het zou toch niet gebeuren. Ja, en alle gefilosofeer over de voorkennis van God, die hetzelfde zou zijn als de wil van God, al dat soort gefilosofie in onze dagen, heeft als u het mij vraagt precies dezelfde uitwerking, het heeft een verlammende werking op het geestelijk leven in het algemeen. En op het leven, de dienst in elk geval, van de gelovigen. Want als we geloven dat alles toch van tevoren bepaald is, dan komt het wel goed. Dat wil zeggen, dan komt het goed, want God heeft het zo geregeld. Of het komt niet goed, want God heeft het zo geregeld. Dus wat zouden we dan nog? Nou, dat is het nou maar, hè. Er is een grote verwarring altijd over. Maar hen wordt het gewoon niet gezegd. Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Het is een beetje gênant voor die discipelen hier, dat later de apostel Paulus, die was hier niet bij. Die had dus bovendien niks mee te maken met die 12, zei hij zelf, dus dat mag ik nou ook zeggen. Die schreef later een brief en zei, maar doch omtrent de tijden en de gelegenheden, precies dezelfde uitdrukking, omtrent de tijden en de gelegenheden hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel. En dan vat de apostel even gauw samen hoe het in elkaar zit. Hè? En dat het koninkrijk dus voorlopig niet komt, enzovoorts. Hè? En dat het in de toekomst wel komt. En dan gaat het gepaard met dit en dat en zus en zo. Nou goed, dat was 1 Thessalonicenzen 5. Laat het maar even buiten beschouwing. Ik neem hier de draad weer op. Zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? Is de vraag een dag of 40 maximaal. Nadat de Heer op hem blies en zei ontvang de Heilige Geest. En waarbij hij zei ik zal u zenden. Nou hier staat vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. En dan zeggen we, als we niet opletten, zeggen we, nou zeer wel. 40 dagen geleden zei de Heer het wel, maar ze hebben het niet gekregen, want hier staat dat ze het nog moeten krijgen. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, enzovoort. Dan zeggen we, nou ja, dat 40 dagen later, maar ze zullen nog 10 dagen moeten wachten. Bovendien, daar staat er ook, dat de Heer zegt tot hem, blijft gij te Jeruzalem, enzovoort. Dat stond in vers 4 al. En daarna lezen wij dan Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dat is dus 50 dagen na de opstanding van Christus, hè? De 7 weken en dan de dag na de Sabbat. Pinkster, 50ste dag. Als de dag van Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk bijeen. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat is nog eens wat anders dan dat de Heer op hem blies. Hè? Dat is een beetje sterker dan dat. Hè? In principe is het hetzelfde natuurlijk. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar dit is wat sterker. En die vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En zeggen, zie, hier komt hij eindelijk. Na enige vertraging. En toch is het niet zo. En zo staat het er ook niet. Integendeel. Het eigenaardige is namelijk in eerste plaats dat geest per definitie vanwege het woord, wat het ook is, geest is per definitie onzienlijk. Met andere woorden, als het er is, merk je er niks van. En als je er wat van merkt, dat die geest er is, dat er geest is of wat het maar is, dan komt het omdat die geest actief is. Maar dat is wat anders dan of hij aanwezig is of niet. En bovendien neem ik even Johannes 3 erbij. Hè? Johannes 3 zegt de geest, dan wel de wind, want het, je kunt het niet goed vertalen. De wind blaast waarheen hij wil. En eventueel, gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. De wind kun je namelijk niet zien, het effect ervan wel, eventueel. De uitwerking dus. Maar het ding zelf niet. En zo is het hier ook. Want waar het om gaat is dat de Heer op zijn discipelen blies en sprak ontvang de Heilige Geest. En je mag aannemen dat het dan dus inderdaad op datzelfde moment ook vervuld is. En zij die geest ontvingen. Dat is nog rijkelijk laat. Want ik zou ook nog wel kans zien te verdedigen dat zij die geest allang hadden ontvangen. Waarom ook niet? Want men de gelovigen ontvangt de Heilige Geest op grond van de opstanding van Christus. Ja, op grond van geloof, maar daarom zeg ik de gelovigen ontvangt de Heilige Geest op grond van de opstanding van Christus. Zij waren gelovigen en ik mag aannemen dat ze die geest hebben ontvangen toen de Heer opstond uit de dood. Tenzij u dan zegt, nou ja, dan moesten ze toch eerst geloven in de opgewekte Christus en dat deden ze pas toen de Heer bij hen verscheen in de opperzaal. Dan zeg ik, nou oké, dan houden we het daarop. Maar het was in ieder geval nog steeds de eerste paasdag. Toch? Ja. En waarom merk je daar dan verder niks van? Nou, dat is nog de vraag of er niks van gemerkt is bij diezelfde gelegenheid. Want zal u toch ook wel duidelijk zijn dat we niet een compleet verslag hebben met alle details van wat er die dag of die avond daar nog verder in die openzaal gebeurd is. Dus punt 1, dat weten we dan niet. Maar er staat er in ieder geval verder niks over. En waarom ook niet, er hoeft ook verder niks over te staan. Het punt is namelijk dat hier in Handelingen, weliswaar de Heer tot zijn discipelen zegt, Handelingen 1 vers 8, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, maar dan moet je wel netjes lezen. Hij zei niet, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dat staat er niet. Nee. Als je die zin al uitkleedt, zal ik maar zeggen, dan staat er, gij zult ontvangen de kracht die over u komen zal. Waarna de vraag zou zijn, welke kracht? En dan is het antwoord die van de Heilige Geest, maar er staat niet, gij zult ontvangen de Heilige Geest. Daarna kun je natuurlijk zeggen, maar de Heilige Geest is toch kracht, ja. Zeg ik, ja, dat is wel zo. Maar let op de formulering, er staat niet, gij zult de Heilige Geest ontvangen. Er staat, gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen. Waarna de vraag moet zijn, hoezo nou ineens de nadruk op kracht in plaats van op Heilige Geest? Het antwoord is, punt 1, de Heilige Geest hadden ze al ontvangen, want dat was 40 dagen eerder al gebeurd. En punt 2, ze zullen kracht ontvangen, waarom heet het nu kracht? Wel, vanwege de uitwerking die nu genoemd gaat worden. Wat de Heer hier namelijk belooft, is niet dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen, maar de belofte is dat die Heilige Geest actief zou worden in hen, zodanig dat hun gedrag erdoor bepaald zou gaan worden. Zij zouden namelijk bepaalde dingen gaan doen, doordat die kracht in hen dat zou bewerkstelligen. Want dat staat er. Er staat, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal en gij zult mijn getuigen zijn. Want daar gaat het om. En daarmee zijn we echt terug in Johannes 20. Want daar zei de Heer, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hij blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Zodat er een samenhang is tussen het uitgezonden worden en het ontvangen van de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest ontvingen ze. Niettemin werden ze nog niet uitgezonden. Zij moesten wachten op de bestemde datum in Jeruzalem. En als de discipelen dan vragen van, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederop richten? Dan zegt de Heer, dat kan ik je nou niet vertellen. Dat mag je niet weten of iets dergelijks. Maar wat van belang is en wat rechtstreeks samenhangt met die vraag, is dat zij dat inderdaad de kracht van de geest over hen zou komen, zodanig dat zij zijn getuigen zouden zijn, zowel te Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. En als het koninkrijk zou moeten komen, dan zou het zo gaan, namelijk doordat de discipelen zouden prediken, het evangelie, beginnende Jeruzalem, geheel Judea en tot aan de uiterste der aarde. Dus de vraag is, zult gij uw koninkrijk oprichten? Het antwoord zou hebben geweest kunnen zijn, nee, dat niet. Maar dat maakt voor jullie verder niet uit, want wat je zou moeten doen, moet je toch doen. En zul je ook doen. Ongeacht of het koninkrijk aan Israël opgericht wordt of niet, gij zult de kracht des Heilige Geestes ontvangen, gij zult mijn getuigen zijn, beginnend Jeruzalem, daarna Samaria, daarna uitersten der aarde, in die volgorde. Maar of het koninkrijk daardoor nou wel of niet komt, heeft er verder niks mee te maken. Dus de Heer doet niet eens een nieuwe belofte of iets dergelijks. Hij stelt alleen vast dat de dingen die met het koninkrijk, bij de oprichting van het koninkrijk gepaard zouden moeten gaan, die dingen zouden wel degelijk plaatsvinden. En verder maakt het dan voor de discipelen zelf niet uit of dan al of niet dat koninkrijk aan Israël weder opgericht wordt. Want waar het maar om gaat is dat ze het evangelie zouden prediken. En dat zou gebeuren doordat die Heilige Geest krachtig over hen zou worden, krachtig in hen zou werken, zodanig dat ze zijn getuigen zouden zijn. Er staat ook, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn. Niet gij moet mijn getuigen zijn, wettisch, als wij dikwijls in ons denken zijn. Denken we dat er staat, gij moet mijn getuige zijn. Er staat helemaal niet. Er staat, gij zult mijn getuige zijn, enzovoorts. Dat wil zeggen, het is niet de opdracht, maar de vaststelling van een feit. En dat is niet een kwestie van interpretatie mijnerzijds. Dat blijkt namelijk. Want als dan in Handelingen 2 vervuld wordt wat hier wordt aangekondigd, dan staat daar, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Als gevolg uiteraard van de werking van de Heilige Geest in hen. Ze begonnen te spreken. Dat wil zeggen, dat was niet een bewuste keuze van henzelf. Dat gebeurde gewoon. Hoe heet zoiets? De Geest werd vaardig over hen, heet zoiets geloof ik. Hè? En zo blijkt het ook, en zo denken de discipelen daar trouwens zelf ook over. Want als de leiders van de twaalfen, namelijk Petrus en Johannes, in hoofdstuk 4 opgepakt zijn en moeten verschijnen voor dat Sanhedrin, wat een paar weken geleden nog de Heer Jezus veroordeeld heeft, dan wordt hen verboden om nog langer te spreken tot enig mens in deze naam, in de naam van Jezus, staat in vers 17. En dan in vers 19 komt het antwoord van de discipelen. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God jullie de meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Wij kunnen het niet laten. Waarom niet? Omdat de kracht des Heilige Geestes over hen was. Die geest sprak door en als de geest dan al iets doet, is het toch spreken. Als je met adem, als je met adem dan nog iets anders doet dan alleen ademen, dan is het inderdaad spreken. In elk geval. Bovendien, de geest wordt in de schrift meerdere malen genoemd als de bron van het woord. Dat is degene die het woord heeft voortgebracht. En als de geest komt of actief wordt in de discipelen, in de gelovigen, betekent dat ze inderdaad de woorden gaan beginnen te spreken. Bijna vanzelfsprekende zaak. Maar het wil niet zeggen dat ze hier de geest ontvingen. Want dat was de eerste paasdag al gebeurd. Dat wil zeggen dat de geest hier actief in hen werd, zodanig dat zij begonnen te spreken met andere talen zelfs, staat er in Handelingen 2 vers 4, met andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken, daar heb je het weer, zoals de geest hun gaf uit te spreken. De geest dwong hen dus als het ware, ik weet niet of dat een goede uitdrukking is, maar ze konden gewoon niet anders. Hè? Ze begonnen te spreken zoals de geest hun gaf uit te spreken. Waarna de apostel Petrus als commentaar daarvan, daarop geeft, dat dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Hij zegt dat in vers 16 en wat er verder volgt. En u weet, Joël heeft helemaal niet gehad over spreken in tongen, want dat was Jesaja. Joël heeft het alleen gehad over de... Nou, over wat? Over dat de geest, God zijn geest zou geven over alle vlees. En met als gevolg inderdaad dat men zou profiteren en noem maar op. Hè? Dat de geest actief zou worden over de mens. In ieder geval over de gelovigen. Dat is waar Petrus naar verwijst. Maar het is een misverstand te denken dat de Heilige Geest gegeven werd aan de gelovigen op Pinksterdag. Dat is een misverstand. Het hele punt is dat deze Pinksterdag in de praktijk het begin is van de officiële openbare prediking van het evangelie. Achteraf, want het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond, maar het nieuwe verbond trad niet in werking op de Pinksterdag. Het nieuwe verbond trad in werking op Paasdag, maar pas vanaf de Pinksterdag werd het officieel gepredikt. En dus 50 dagen later. Let's all. Ja, wat moet ik er meer van zeggen? Ik kan natuurlijk zeggen dat die 50 dagen die ertussen liggen, dat die sowieso een uitbeelding zijn van onze bedeling. Dat is heel simpel. 50 dagen waarin de geest in het verborgen werkt. Ja, dat is zo. En daarna pas de openbaring van het koninkrijk. En in dit geval dus na 50 dagen pas de openbare prediking van het evangelie enzovoort. Inderdaad, aan Israël zelfs letterlijk. Maar dat is typologie. Maar dat is ongetwijfeld de zin van het verhaal. Want hoe dan ook, deze 50 dagen hier in Handelingen zijn in de praktijk gewoon ontleend aan de Joodse en de Israëlitische feestkalender uit Leviticus 23 onder andere. En daar hebben die feesten van alles van doen met de hele heilsgeschiedenis waar ze de uitdrukking van zijn. En daar gaat het zeker op, die 50 dagen, inderdaad de uitdrukking zijn van onze tegenwoordige bedeling. Maar hoe dat ook zij, het gaat hier over de eerste 50 dagen van onze bedeling, waarbij op Paasdag inderdaad de Heer uit de dood opstond, daarmee het nieuwe verbond aanbrak, waardoor bovendien ook de Heer Jezus Christus gezet werd aan de rechterhand Gods op de troon der genade enzovoorts. Dat was ook niet op Hemelvaartsdag, 40 dagen later, integendeel, ook dat was op de Paasdag enzovoorts. En die verwarring die erover ontstaan is, die ontstaat alleen door weliswaar dit schriftgedeelte te lezen, Handelingen 1 en 2 wellicht, maar door die schriftgedeelte niet te vergelijken met wat de schrift elders over dezelfde gebeurtenissen zegt. Een simpele zaak is dat op Paasdag de Heer uit de dood opstond, dat hij op dezelfde Paasdag ten hemel voer, of wat het maar wezen mag, nou dan moet ik de Bijbelse term gebruiken, dat hij op dezelfde dag waarop hij uit de dood opstond ook gezet werd aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, op de troon. Tot hem werd gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En dat gebeurde niet 40 dagen later, dat gebeurde op dezelfde dag. De dag van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarna de vraag is, maar wat gebeurde dan op Hemelvaartsdag? Nou, mijn antwoord is dan, dat is ongeveer het laatste teken wat de Heer in zichtbare gedaante op aarde aanwezig deed. En het betekenis van de teken is ook duidelijk. De zogenaamde hemelvaart hier in Handelingen 1 is een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Want het aardige is dat sinds eerste paasdag had hij een positie ontvangen in de hemel, een troon in de hemel. En het teken van Hemelvaartsdag is een teken wat verwijst naar zijn terugkeer uit de hemel. In die zin dat hij ook op aarde zijn troon zou hebben. Want dat is wat er gezegd wordt. Deze, Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. En als ik nog een paar teksten meer zou lezen, dan zult u verbaasd zijn hoe vaak er staat dat zij hem ter hemel zagen varen. Het gaat dus om een zichtbaar teken. En vervolgens wordt tot hen gezegd dat wat zij gezien hebben zal in de toekomst weer gebeuren, maar dan in de omgekeerde volgorde. Waarbij de Heer dus uit de hemel zichtbaar zal verschijnen, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en met als doel uiteraard de openbaring, nee, met als doel moet ik zeggen, de wederoprichting van het koninkrijk aan Israël. Want u moet niet vergeten dat de discipelen die vraag stelden, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Het antwoord kwam eerst verbaal, dat wil zeggen, de Heer zei, nou, daar kom je nog wel eens achter, maar voor nu is het alleen van belang dat je weet dat de kracht van de Heilige Geest, met de nadruk op kracht, hè, niet de Heilige Geest, dat de kracht van de Heilige Geest over u zal komen, zodanig dat gij mijn getuigen zult zijn, zowel in Jeruzalem, de Joden, als in geheel Judea, de Joden, en Samaria, en geheel Samaria uiteraard, 10 stammen van Israël, tot aan de uiterste der aarde, alle volkeren, hermakende tot mijn discipelen, maar dat staat er hier niet bij, maar in Markus 16 weer wel, dus maar, en als hij dit gezegd had, dat wil zeggen in verband met wat hij hier zei, werd hij opgenomen daar zij het zagen. Daar zij het zagen. Werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heen voer, ziet, 2 mannen stonden bij hen in witte kleden, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij? En ziet op naar de hemel, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal al zo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Dat was 6 keer. Als ik het goed geteld heb tenminste. Hè? Ja. En u moet beseffen dat dit teken van de hemelvaart van de Heer Jezus een antwoord is. Een illustratief antwoord dus op de vraag, zult gij in deze dagen, in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? Het antwoord is niet in deze tijd, maar maak je geen zorgen. In de toekomst zal de Heer uit de hemel verschijnen, zijn voeten zetten op de Olijfberg en hij zal inderdaad zijn koninkrijk oprichten. Maar wanneer precies, dat weten wij niet. Petrus wist het ook niet, dus zei Petrus later in dat verband, dus weer een bladzijde verder, in Handelingen 3... Handelingen 3 vers 19 is dat. Hè. Betert u en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw, enzovoorts. De hemel moet hem ontvangen. Hoe lang? 2 dagen. Huh?
2 dagen.
Ja, maar dat was 2 Petrus 3. Hè? Dat kun je ook altijd makkelijk onthouden. 2 Petrus 3. Na 2 dagen op de 3e dag. 2 Petrus 3, ja. Dus, maar het staat er hier dus verder niet bij. Maar het moet duidelijk zijn dat de gebeurtenissen van deze dagen niet een nieuw heilsfeit betekenen of zoiets, maar gewoon de uitwerking zijn, de gefaseerde uitwerking zijn, wat op de paasdag tot stand gebracht was. Hm? Nou goed, waar het om gaat is dat dat Pinksterfeest, het feest van de 50e dag, in de praktijk het begin is, let op, in de praktijk het begin is van de prediking van het evangelie. De prediking, niet van het aanbreken van het nieuwe verbond, maar van de prediking daarvan. Het praktische begin van de prediking, waarbij Peter zei, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Vandaar dat wij de gemeentelijke dingen wel degelijk terugbrengen tot Pinksterdag, maar waar het om de praktische, aardse toepassing van die dingen gaat. Hè. Maar er ontstaat veel misverstand over, want men spreekt ijskoud over de Pinksterdag als de verjaardag van de kerk en zo. Een uitdrukking die ik sowieso nooit begreep. Je hebt nooit gehoord? uitdrukking die ik nooit begrepen heb, omdat ik altijd het idee heb dat de meerderheid van, in ieder geval van het protestants christendom, meent dat de gemeente net zo oud is als Adam. Hè? De kerk van alle eeuwen, die van Adam, in ieder geval van Abraham, Isaac en Jacob. Maar als Pinksteristen viert men de verjaardag van de kerk, wat mij altijd volkomen ontgaat. Dus als je er ooit nog eens tegenop loopt, vraag dan eens hoe oud de kerk eigenlijk is. Hè? Dus het is zo inconsequent als wat. Want de Pinksterdag is niet de verjaardag van de kerk, of iets dergelijks. Hè? De verjaardag is gewoon Pasen. Als je dat tenminste nog mag zeggen, de verjaardag ervan. Maar niettemin, de gemeente ontstond bij Pasen. Dat men dat niet wist, ja, daar hebben we het al vaker over gehad. Nee, dat wist men niet, maar dat doet er ook weinig toe. De bedoeling is dat men zo snel mogelijk te weten komt. En in de praktijk, zeg ik altijd, bij de meeste gelovigen is het zo dat zij er langer dan 50 dagen over doen om erachter te komen wat de gemeente eigenlijk voor een ding is. Dus hier in Bijbelse tijd valt het dan nog wel mee. Hè? Ja, want iedereen die tot geloof komt, hoort vanaf dat moment bij de gemeente. Ja, dat hij dat niet weet. Ja, dat is niet bepalend daarvoor. En dat is hier natuurlijk ook het geval. Maar waar het om gaat, is dat die 50 wel degelijk Pasen en Pinksteren met elkaar verbindt. Want 50, de betekenis van de 50 is inderdaad die van gemeenschap, die van eenheid. Het heeft ook alles te maken natuurlijk met na de Sabbat, overigens. Want 50 komt na 7 kwadraat, hè? Na 7 x 7. 7 als aanduiding van de Sabbat. Na de 7 komt de eerste dag der week, zeg maar. Hè? Of eventueel na 7 komt, dus na 7 kwadraat komt, 49, dan komt dus inderdaad 50. Dat er bovendien rechtstreeks van doen heeft, wel degelijk met gemeentelijke waarheid, mogen trouwens blijken uit het beroemde, beruchte jubeljaar dat nooit bestaan heeft. Het Bijbelse jubeljaar dat nooit bestaan heeft. Ook dat. Ook dat bedoel ik, ja. In de eerste plaats bedoel ik letterlijk dat nooit gevierd is. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant, wat ook nooit bestaan heeft, want het 50ste jaar bestond sowieso niet. Men telt niet verder dan 49. Juist voor het rekenen van jubeljaren telt men niet verder dan 49. Want het jubeljaar begint halverwege het 49ste jaar. En duurt tot halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Men komt dus nooit tot de 50. Want de 50, het jubeljaar, ligt naast de normale cyclus van groepen van 49 jaren. Het 50ste jaar is namelijk van een totaal ander niveau. En je vindt het 50ste jaar, het jubeljaar, dus op een kalender nooit terug. Dat kan namelijk niet. Het ligt ergens anders. En dat is zo omdat het 50ste jaar een uitdrukking is van onze bedeling. Die ligt ernaast, ligt in een ander vlak, zal ik maar zeggen. Die is verborgen, of die is hemels, of hoe je dat er maar zeggen moet. Want er zijn verschillende manieren om dat te benaderen. Maar de gedachte is gewoon dat het 50 er ook eigenlijk helemaal niet bij hoort. 50 komt ergens anders vandaan. En dat is ook wat hier uitgebeeld wordt. Bovendien, waar het 50ste jaar, het jubeljaar, dus de uitbeelding is in elk geval van gemeentelijke waarheid, onze bedeling, met zijn vervolg in de eeuwigheid uiteraard, daar is het niet zo vreemd dat onze bedeling ook daadwerkelijk begon met een 50, een periode namelijk van 50 dagen. Want dat is eigenlijk de zin ervan. Hè. Maar goed, wij komen daar nog op terug, maar dat zal zijn na de pauze. Wij proberen de draad weer op te nemen. De 50 dus vinden wij in ieder geval als uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Dat is weliswaar niet de betekenis, maar het is wel een bijzonder veel voorkomende toepassing van het begrip in de Bijbel. Want wat het echt voorstelt, wat het echt betekent, is eenheid, eenwording. Na de 7 en als resultaat van de 7, dan wel 7 kwadraat, 49 dus, komt men terecht bij de 50. En de 50 staat voor eenheid. In het bijzonder, het is natuurlijk vanzelf de eenheid van een nieuwe schepping. Men kan ook zeggen, het is leven, maar leven en eenheid, daar zit eigenlijk geen verschil tussen. Want leven veronderstelt gemeenschap, hè? Eenheid dus. Dat is wat het uitbeeld. Ik kan het u makkelijk laten zien hoor, dat het dat voorstelt. Want een van de schriftplaatsen waar we de 50 tegenkomen is in Exodus 26. Exodus 26 in de beschrijving van de tabernakel. Dan gaat het om het patroon voor de gordijnen, denk ik altijd als ik het lees. Het gaat om het maken van 10 gordijnen van fijn getwind linnen, staat in vers 1. Hemelsblauw, purper, scharlaken met gerubim. Van het allerkunstelijkste werk zult gij ze maken, enzovoorts. En dan staat er in vers 3. Er zullen 5 van de 10 dus. Er zullen 5 gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de ander. Wederom zullen er 5 gordijnen samengevoegd zijn, de een aan de ander. Dus hebben de 2 x 5 gewoon aan elkaar genaaid, betekent dat. En dan zegt vers 4, en gij zult hemelsblauwe striklisjes maken aan de kant van de ene gordijn aan het uiterste, in de samenvoeging. Alzo zult gij ook doen aan de uiterste kant der gordijn aan de tweede samenvoegende. 50 striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken en 50 striklisjes zult gij maken aan het uiterste der gordijn dat aan de tweede samenvoegende is. Deze striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten. Waarna sprake is van 50 gouden haakjes. En bij een andere gelegenheid meen ik, dat is vers 11, die sprake van 50 koperen haakjes. Maar het zijn 50 striklisjes, 50 gouden haakjes, 50 koperen haakjes, die deze gordijnen aan elkaar moeten verbinden. En dat lijkt me duidelijk genoeg, hè. Wat is het? Het lijkt me duidelijk genoeg. Niet om het na te maken, voor mij in ieder geval niet. Maar voor anderen vermoedelijk wel. Maar 50 brengt namelijk de verbinding, brengt namelijk de eenheid tot stand. Ik kom trouwens de 50 al veel eerder in de Bijbel tegen, want het is ook een van de afmetingen van de ark. Maar nou toch hier ben, ik kan beter even een bladzij omslaan, dan kom ik in Exodus 27. Waar vanaf vers 9 de voorhof, het buitenste deel dus, van de tabernakel beschreven wordt. En daar staat in vers, even zien, vers 12, staat, en in de breedte des voorhofs aan de westerhoek, de westzijde betekent het gewoon, zullen behangselen zijn, ook een soort gordijnen trouwens, zullen behangselen zijn van 50 ellen. En aan de oosthoek ook, maar dat is vers 13. De oostzijde en de westzijde van de tabernakel. De smalle kant is dat eigenlijk. Dus de breedte, laat ik het zo zeggen. Is de breedte van de voorhof. Die is dus inderdaad 50 ellen. En dat is de afmeting. Breedte 50 ellen. Maar daarmee wordt het tot eenheid gemaakt, is de gedachte. Diezelfde maat, 50 el breed, vinden we voor het eerst in de Bijbel bij de ark, die van Noach namelijk. Want het is 300, moet ik even denken hoor. Die is 30 bij 300 bij 50. Dus er is ook sprake van 50. Ik meen dat het de breedte is van de ark in Genesis 6. Genesis 6 vers... Even zien. 15. Inderdaad, haar breedte. Gij zult u een ark maken van goverhout, wat het ook wezen mag. Met kameren. En dan vers 15, en aldus is het dat gij haar maken zult, 300 ellen zij de lengte der ark, 50 ellen haar breedte en 30 ellen haar hoogte. Het is weer de breedte, het is weer de breedte, ja. En de ark in elk geval is een beeld van de gemeente, want de ark zelf wordt in het Nieuwe Testament enige malen genoemd. En Noach uiteraard ook, uitdrukkelijk als aanduiding van de gemeente in onze dagen. Er zijn daarna meer toepassingen van te maken. Maar in principe is het inderdaad de gemeente waarbij Noach als de trooster, want dat is de betekenis van zijn naam zo ongeveer, waarbij Noach als de trooster inderdaad een beeld is van Christus. En alles wat in de ark is, is een beeld van de gemeente vervolgens. Dat is trouwens interessant, want het aantal mensen in de ark was 8. Dat word ik uitdrukkelijk genoemd, hè? 8 zielen heet het dan. 8. En 8 ligt net voorbij de 7, maar 50 ligt ook voorbij de 7. Precies gelijk, hè? Namelijk voorbij de 49. En de betekenis van de 8 en de 50 is een beetje synoniem. Dat wil zeggen, het heeft van alles met elkaar te maken. Het acht als zodanig is uitdrukking van de nieuwe schepping. Maar 50 is uitdrukking inderdaad van het leven van die nieuwe schepping. En in het bijzonder het leven, bestaan, het leven van de gemeente. Die immers in Christus een nieuw schepsel is. Een heel aardige 50 vind ik bovendien in de persoon van Joshua. Ik noem maar even weer een dwarsstraat, hè. Ik weet er zo graag geen tekst voor. Joshua, die wordt systematisch genoemd Joshua, de zoon van Nun. En Nun is een 50. En Joshua, de zoon van Nun, dat is gewoon de naam Jezus, eigenlijk. Het verschijnsel kent u waarschijnlijk, hè. Joshua, naar het Grieks, wordt gewoon Jezus. En Jezus, terug naar het Hebreeuws, wordt dus gewoon weer Joshua. Joshua, de zoon van Nun. Joshua dus als type van de Heer Jezus Christus. En hij wordt genoemd de erfgenaam, de zoon. De erfgenaam inderdaad van de 50. Dus de 50 wordt inderdaad in verband gebracht met Christus. En via Christus natuurlijk met de gemeente. En het aardige vind ik altijd dat Joshua was uit de stam van... Daar gaat hij weer, hè. Efraïm. De zoon van Jozef, de eerstgeborene, enzovoorts. Zodat je daar ook gemeentelijke waarheid bij elkaar vindt. Maar de mooiste 50, eerlijk gezegd, de mooiste 50, die kun je niet eens zien in je Bijbelvertaling. Die vind ik in Numeri hoofdstuk 10. Numeri 10. Vers 35 en 36. Nummer 10, vers 35, waarin vers 34 staat. De wolk des Heren was desdaags over hen, dat is de wolkkolom, hè, over Israël in de woestijn. De wolk des Heren was desdaags over hen als zij uit het leger verrijsden. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark dat Mozes zeide, sta op, Heren, en laat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht vlieden. En als zij, de wolkkolom dus, als zij rusten, zeide hij, kom weder, Heren, tot de tienduizenden der duizenden van Israël. En dan zegt u niks, want u vindt er geen 50 in terug. Die is ook niet vertaald, die kon ook helemaal niet vertaald worden, maar die staat er wel. Want de aardigheid is dat deze beide versen, vers 35 en 36, deze beide versen samen staan afgedrukt tussen twee omgekeerde noens. Twee cijfers, 50 namelijk. Hè? De versen staan dus min of meer, dat is helemaal vereenvoudig, staan de versen tussen haakjes. Maar de haakjes zijn niet haakjes, de haakjes zijn omgekeerde noens. En waarom dat is? Ja, daar bestaat dus verschil van inzicht over. Het officiële commentaar op die vorm, in het Hebreeuws dus, het officiële commentaar, van Ginsburg uiteraard, is dat de Masoreten, de lui die ooit de tekst van het Oude Testament verzameld hebben en van klinkertekens voorzien hebben enzovoorts. Hè. Die hebben deze verse tussen die noens gezet om daarmee aan te geven dat de verse hier eigenlijk op een verkeerde plaats staan. Ze zijn gedislocaliseerd. Dislocated heet het. Ze zijn op een verkeerde plaats terechtgekomen. Zo van die verse horen wel in de Bijbel, maar ze horen eigenlijk niet hier. Dat is de officiële lezing van het verhaal waarmee... niet verklaard is waar ze dan wel moeten staan. En bovendien is ook niet verklaard waarom die luiden dan afdrukken tussen die twee omgekeerde noens. Waarom uitgerekend die noens en waarom groter afgedrukt dan normaal en waarom bovendien gespiegeld. Er is heel wat vreemds mee dus. Hè? Maar meer valt er niet van te zeggen. Men is dan van mening, het hoort hier eigenlijk niet te staan. U merkt het, de commentatoren, de vertalers, of wie het maar zijn, trekken zich daar niks van aan. Laten de omgekeerde noens weg en vertalen het vers gewoon naar het Nederlands zonder enige problemen. En je merkt ook niks verder, niks bijzonders eraan. Toch is er wat bijzonders aan. Want wat wij hier vinden in dit hoofdstuk is dat is de eerste gelegenheid waarbij Israël zich verplaatst in de woestijn nadat de tabernakel gebouwd is. Dus het is ook de eerste keer dat men zich verplaatst onder leiding van de wolkolom. De eerste keer dus dat de tabernakel moet ingepakt worden, of hoe dat maar heet. En we vinden ook in dit hoofdstuk een beschrijving van de volgorde waarin die stammen dan optrekken enzovoorts. Maar het verhaal begint feitelijk in vers 11 van nummer 10. Daar staat, het geschiedde in het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20e van de maand, dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis. En de kinderen Israël stogen op naar hun tochten uit de woestijn Sinai. En de wolk bleef in de woestijn Paran. Dus ze gaan van Sinai naar Paran. Alzo togen zij voor eerst op naar de mond des Heren door de hand van Mozes. En het aardige is dat Sinai natuurlijk sowieso de uitbeelding is en blijft van het oude verbond, de wet. Terwijl Paran de aanduiding is van een heel gebied, niet een bepaalde plaats, maar van een hele streek, een gebergte, dan wel een woestijn, want het kan allebei tegelijk waar zijn natuurlijk, hè. Het gebergte Paran, een gebied namelijk in Edom, waar ook de stad Petra gelegen was en is eigenlijk. En wij worden geacht te weten dat dat de plaats is waar Israël in de toekomst verzameld zal worden, alvorens gebracht te worden in het beloofde land. Straks in de tijden waarin het koninkrijk wel degelijk aan Israël weder opgericht zal worden. Dat is toch wel aardig, Verzameld namelijk eerst in de woestijn, er zijn meerdere schriftplaatsen die dat zeggen, is er al eerst verzameld in de woestijn en vanuit de woestijn zal men naar het beloofde land gaan. Maar er is een plaats daarvoor bestemd in de woestijn, dat is in dit Paran gelegen. Zodat als over Paran gesproken wordt, hebben we het eigenlijk ook over de wederkomst van Christus, de terugverzameling van Israël, het aanbreken van het koninkrijk op aarde, zeg maar gewoon de toepassing van het nieuwe verbond op Israël. En als je dus deze plaatsen naast elkaar hebt, Sinai en Paran, dan heb je bij Sinai dus het begin van het oude verbond, het aanbreken van het oude verbond over Israël, en Paran het aanbreken van het nieuwe verbond over Israël. Zodat als men hier optrekt van Sinai naar Paran, kun je ook zeggen, men gaat van het oude naar het nieuwe verbond. Nou even onder elkaar, hoeveel dagen duurt dat, van het oude verbond naar het nieuwe verbond? Hoeveel dagen? Gewoon hoeveel dagen duurt dat van het oude verbond naar het nieuwe verbond? Dus geen strikvraag, niks moeilijks aan. Hoeveel dagen duurt dat van het oude naar het nieuwe verbond? Ja, drie. Ja, natuurlijk. Het is gewoon de dood en opstanding van Christus. Want zijn dood is het einde van het oude verbond en zijn opstanding is het aanbreken van het nieuwe verbond. Het duurt dus drie dagen. Nou, dat vind je hier ook hoor. Maar dat had je al gelezen zeker, hè? Nee? Daar staat hij, vers 33. Zo togen zij drie dagreizen van de berg des Heren. En de ark des verbonds des Heren reisde voor hun aangezicht drie dagreizen om voor hen een rustplaats uit te speuren. Een prachtig Nederlands komen we af en toe tegen. Hè? Drie dagreizen van Sinai naar Paran. Van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En bij drie dagreizen moet je sowieso dus denken aan drie dagen, namelijk de dagen van de dood en opstanding van Christus. Dood is het einde van Sinai. Door de dood verlaat men Sinai, om zo te zeggen. En op de derde dag de opstanding komt men in het nieuwe verbond. Voor de gelegenheid dus, omdat het al genoemd was, Paran. Maar het hele verhaal is vervolgens natuurlijk dat als dat nieuwe verbond aanbreekt door de opstanding van Christus, dan is het nog maar de vraag of Israël ook daadwerkelijk onder dat nieuwe verbond terechtkomt. Want dan zou je toch ook in het licht van het Nieuwe Testament, in het licht van de Paulinische brief in elk geval, zou je moeten denken aan onze tegenwoordige bedeling, waarin Israël niet onder het Nieuwe Verbond terechtgekomen is, namelijk vanwege ongeloof, maar waarin wel de gemeente tot stand gekomen is. En vervolgens is het dus ook zo dat de drie dagen weliswaar in verband gebracht worden met de dood en opstanding van Christus. Maar bij andere gelegenheid leiden de drie dagen niet tot de dag van de opstanding van Christus, maar tot de wederkomst van Christus. Dan zijn het dus wat langere dagen, dan zijn we weer dus bij de dagen van 2 Petrus 3. Eén dag als 1000 jaar enzovoorts. Hè? U weet wel, hè, dat is de schriftplaats ontleend aan Hosea 6. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen herrijzen. De Heer heeft verscheurd, hij zal ons verbinden, enzovoort. Woorden van gelijke strekking. Wanneer ze toegepast worden op Israël, betekent het dat Israël na 2 dagen van 1000 jaar en op de 3e dag van 1000 jaar, dus inderdaad hersteld zal worden. En het aardige is dat als we niks weten over ongeloof van Israël bij het aanbreken van het nieuwe verbond, dan zijn de 3 dagen gewoon de 3 dagen van de dood en opstanding van Christus. En dan kun je vers 35 en 36 hier weglaten uit nummer 10. Maar wij weten over een ongeloof van Israël, en dat het dus duurt tot de 3e dag van 1000 jaar dan, totdat Israël alsnog onder het nieuwe verbond gebracht zal worden, en werkelijk gebracht zal worden, ook zelfs letterlijk in Paran. En dan moet je vers 35 en 36 dus wel lezen. Zo zit het ongeveer. Het verhaal van deze 2 versen horen hier niet helemaal thuis. Horen wel in de Bijbel, maar eigenlijk niet op deze plaats. Daar zit dus inderdaad wel degelijk een kern van waarheid in. Maar ze staan tussen deze 2 noens, tussen deze 2 vijftigen, als je dat zeggen kunt tenminste. Omdat die 50 de aanduiding is van heel Gods werk in onze bedeling. De verzameling namelijk van die ene gemeente in Christus. Want lees nou maar wat er staat in vers 35. Het geschiedde nu in het optrekken van de ark, dat Mozes zei, sta op, heren. Waar begint het verhaal dus mee? Met de opstanding van Christus, staat er toch gewoon bij? Hè? Sta op, heren. En dan gaan we dus op weg van Sinai, weg. Het geschiedde in het optrekken van de ark dat Mozes zei, sta op, heren, en laat uw vijanden verstrooid worden. Nou gaan we hoor. Hè. Nou praten we niet over 3 dagen van etmalen, zal ik maar zeggen. Maar die lange van Petrus, weet je wel, 1 dag als 1000 jaar. Dan beginnen die dagen inderdaad bij de opstanding van Christus. Dat klopt precies, hè. Sta op, heren, en laat uw vijanden verstrooid worden. Wie zijn die vijanden? Ja, het Joodse volk, dat kan niet missen. En die werden ook inderdaad verstrooid. Ik zeg nou niet, zijn de heidenen, want die waren altijd al verstrooid. Nou, sinds Babel al, dus die waren altijd, ja, sinds dat er heidense volkeren zijn, dus zijn ze verstrooid, sinds Babel. Nee, het gaat inderdaad om Israël, althans wat er van over was. Het Joodse volk, de vijanden, degene die de Heer verworpen hebben. Laat uw vijanden verstrooid worden en laat uw haters van uw aangezicht vlieden. Nou, dat komt precies overeen met de beschrijving van onze bedeling, waar inderdaad dat volk van het aangezicht Gods gevloden is, waarbij de Heer zijn aangezicht voor hen verbergt en waarbij zij verborgen zijn van het aangezicht des Heeren. Dat is precies wat hier staat, oordeel wat over Israël kwam. En vers 36, en als zij rusten, dus de periode weer om is, de 3e dag aanbreekt. Als zij rusten, zeide hij, kom weder, heren. Wanneer houdt het dus op? Bij de wederkomst, staat er gewoon in. Bij de wederkomst van Christus. En het staat tussen haakjes, populair gezegd. Nou, tussen noems dan, maar tussen haakjes. Nou, dat is onze bedeling vanaf de opstanding van Christus tot zijn wederkomst. En eigenlijk inclusief zijn opstandingen, want het hoort er allemaal bij. Het begint bij de opstanding van Christus en het loopt tot de wederkomst van Christus. Dat is de verborgenheid, klopt precies. En waar de Heer zich verbergt voor Israël, klopt het ook precies, want het begint bij de opstanding en het eindigt met de wederkomst van Christus. Inderdaad op de Olijfberg, net als in Handelingen 1 dus aangekondigd wordt, namelijk de verschijning van de Heer straks in de toekomst aan het einde van de 70e week van Daniël. En wanneer dat gebeurd is, dan vindt ook vervolgens meteen de terugverzameling van Israël plaats. U kent de uitspraken waarschijnlijk uit Matthäus 24. De Zoon des mensen zal komen, de wolken des hemels, en hij zal zijn uitverkorenen weer een vergaderen, enzovoorts. Dat wat verstrooid was, zal terugverzameld worden. Dus inderdaad, begint met opstanding, eindigt met wederkomst. En nou weten we misschien ook hoe dat zit met dat schuingedrukte voorzetsel in vers 36... Want de vertalers hebben er maar één bij bedacht, hè. Dat moeten ze dikwijls hoor. Dus dan heb ik altijd meelijden met ze, want het is soms niet eenvoudig. Hè. Kom weder, heren. Men heeft hier vertaald met tot de tienduizenden der duizenden van Israël. Ik heb het nog eens nagekeken laatst. Toen bleek dat nogal wat vertalingen hebben. Niet tot, maar bij. Want ze vullen allemaal een voorzetsel in, hè. Kom weder, heren, bij de tienduizenden der duizenden van Israël. Dat is wat rustiger. Tot drukt uitdrukkelijk beweging uit, hè. Dat is ergens naartoe. Bij, dat is veel rustiger. Dat kan beweging zijn, dat hoeft helemaal niet, hè. Kom erbij zou kunnen, dan is het ook beweging, maar het wordt iets slapper. Maar wat denkt u van met? Dat is niet te lastig, nee? Ik hou het op met hoor. Want de uitdrukking tienduizenden der duizenden van Israël is, als u mij vraagt, gewoon de aanduiding van de gemeente. Die in die tussentijd, tussen die twee noens, tussen de haakjes, ontstaan is. Ja, in de dagen waarin de vijanden verstrooid waren, de haters van het aangezicht des Heren waren gevloden. In diezelfde dagen zijn wij namelijk genaderd tot het aangezicht des Heren. En kennen wij hem van aangezicht tot aangezicht. Staan wij voor zijn aangezicht, hoe het maar heten mag. Ja, alleen het aardige is dat die term Israël is natuurlijk dan omstreden. Maar valt te verdedigen, niet te bewijzen, maar valt te verdedigen dat de term van toepassing is op de gemeente. Het is niet te bewijzen dat het hier ook het geval is, dat begrijp ik heel goed. Maar de aardigheid is dat deze uitdrukking, tienduizenden der duizenden, of woorden van gelijke strekking, wel degelijk gebruikt worden ter aanduiding van de gemeente. De mooiste is eigenlijk die van Hebreeën 12. Want in Hebreeën 12 wordt uitdrukkelijk over de gemeente gesproken uit onze dagen. De gemeente die niet gekomen is tot Sion, maar tot... Of niet gekomen tot Sinai, sorry. Niet gekomen tot Sinai, maar tot Sion. En in bijzonder die tot het tastelijke Sinai, maar tot het ontastelijke Sion. En dan staat er in Hebreeën 12... dat wij zijn gekomen... Tot de berg Sion, de ontastelijke berg Sion, de stad des levende Gods, de stad Gods, niet de stad Davids, de stad Gods, vers 22 van Hebreeën 12. De stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem, niet het aardse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen. Ik heb me laatst laten vertellen, zoals dat er staat. Ik heb het nog niet gecheckt. Kort geleden vertelde iemand mij, er staat niet duizenden, er staat tienduizenden.
Ik heb het geweten.
Ja, nooit geweten. Dus, maar het is zo, dus. Hè. Ja, tot de vele tienduizenden der engelen. Maar hier zijn die engelen wel degelijk de gemeente, hoor. Er is niks bijzonders aan trouwens. Engel betekent ook maar gewoon boodschappen. En daarna wordt het op alle mogelijke manieren toegepast. Maar uit het verband blijkt het, hè. De berg Sion, de stad des levende Gods, zijn wij aan toegevoegd, hebben wij deel aan. Wij zijn toegevoegd aan en opgeschreven in het hemelse Jeruzalem. Wij horen bij die vele tienduizenden der engelen. Wij horen namelijk bij de algemene vergadering. Vers 23. Hetgeen hetzelfde is als de gemeente... Dat is de algemene vergadering. Een van de beste vertalingen van het begrip gemeente is immers algemene vergadering. Volksvertegenwoordiging namelijk. Dat betekent het woord gemeente ook. Der eerstgeborenen, maar dat is uiteraard nog een keer hetzelfde. Die in de hemelen opgeschreven zijn, inderdaad. En we zijn toegevoegd aan God, de rechter over allen, en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. En we zijn toegevoegd aan de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, enzovoorts. Maar die vele tienduizenden engelen, dat is gewoon de gemeente, hoor, waaraan wij deel hebben. Alleen hier zijn het engelen en boodschappers. Nou, begrip Israël is heel gemakkelijk terug te brengen tot boodschappen. Want wat is Israël eigenlijk? een koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgenen die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbelicht. Boodschappers dus. Dat was ook 2 Peters, geloof ik, hè? Of was het 1 Peters? Maar goed, het was in ieder geval Peters, laat ik het zo zeggen. Ja, koninklijk priesterdom om te verkondigen. Bovendien, die gemeente bestaat uit diegenen die toegevoegd zijn aan of gekomen zijn tot God, de rechter over allen. In de praktijk betekent dat, want er staat op andere plaatsen gewoon, dat wij met God de wereld zullen oordelen, de engelen zullen oordelen, de stammen Israëls zullen oordelen enzovoorts. En als de Heer dus komt om te oordelen, zijn we daar dus bij. Nou, dat is wat nummer 10 vers 36 zegt. Kom weder, heren, zegt Mozes namens Israël. Kom weder, heren, met, hou ik het dus maar op, hè, samen met de tienduizenden der duizenden van Israël. En dat dat wel degelijk de gemeente is, dat lijkt mij geen enkele twijfel te leiden. We hebben trouwens woorden van gelijke strekking ook nog in Daniël 7, waar de oude van dagen, degene die nog ouder is dan Adam dus, en die dus oudere rechten heeft dan Adam, de rechter dus, want ik geloof dat het zal staat dat het gericht zal zitten, in Daniël 7. Waar de oude van dagen zich zette op tronen, vers 9 van Daniël 7. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonkende, zelfs raderen. Een brandend vuur en vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Zodat deze duizenden en tienduizenden, die hebben deel in dat gericht. Dat wil zeggen, niet die worden hier gericht, zij richten. Dat kan ook niet missen, want wat hier uitgebeeld wordt is inderdaad de openbaring van het koninkrijk straks en het oordeel over de laatste wereldrijk, weet u wel, van Babylon en dat soort zaken meer. Het gaat dus over de wederkomst van Christus die de volkeren zal oordelen en hij doet dat inderdaad samen met de gemeente. In vereniging met, hè, één met de gemeente. En in dat verband worden hier deze 10.000 × 10.000 inderdaad genoemd. Dat lijkt me verder geen probleem. Maar waar het dus uiteindelijk om gaat, is dat deze 2 versen uit nummer 10 in de Hebreeuwse Bijbel inderdaad tussen die 2 noems gezet worden. Daardoor is het een parenthese, staat tussen haakjes, zeggen we dan. Maar dat is nou eenmaal kenmerkend voor onze bedeling. Het getal 50, net als de 5 trouwens, is eveneens kenmerkend voor onze bedeling. En er komt er nog bij dat 50 de uitdrukking is daadwerkelijk van eenheid. En dat is eveneens kenmerkend voor de gemeente. Dat is een gedachte die we in het Nieuwe Testament in het bijzonder tegenkomen in de Efezebrief. Dat is min of meer het thema van de Efezebrief overigens. Al zou je het met gemak ook bij Petrus terugvinden hoor. Die zegt dat wij als levende stenen gebouwd worden op het ene fundament, op die ene levende steen. En in dat verband, zegt Petrus, zijn wij geworden tot koninklijk priesterdom om te verkondigen de deugden desgene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. Dus daar heb je het hele verhaal ook in één keer. Hè? Maar de Efezebrief in het bijzonder spreekt eerst over de opstanding van Christus. Sta op, heren, weet u wel, sta op, heren. En laat uw vijanden verstrooid worden. Maar neem niet weg dat die opstanding van Christus tot gevolg heeft de verzameling van de gemeente. Want wij als gelovigen worden geacht met hem te zijn opgewekt. En met hem bovendien gezet te zijn in de hemel. Vandaar eventueel die 10.000 engelen. Dat kan heel goed. En daarna wordt vanaf vers 11 van Efeze 2 gesproken over de eenheid van de gemeente. De meest voor de hand liggende verdeeldheid of scheiding die er zou zijn, namelijk, wordt uitgebreid besproken en er wordt gezegd dat die er niet is. Nou, als die scheiding er niet is, dat verschil er niet is, dan is er geen enkel verschil. Het verschil namelijk tussen Jood en Heiden. In dat verband staat bovendien, in vers 14, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En vers 17 vervolgens. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart, heidenen, en die nabij waren, want door hem hebben wij beide toegang door één geest tot de Vader. En let even op de dubbele vrede die hier genoemd wordt, komt precies overeen met Johannes 20, waarbij de Heer tweemaal tot zijn discipelen zei in de opperzaal, vrede zij u lieden, waarna hij zei, ontvang de Heilige Geest. Ook vrede. Het gaat namelijk om de eenheid van de gemeente. We zijn één gemaakt in hem. We worden geschapen tot één nieuwe mens. En we zijn gedoopt in één lichaam. Zo staat het er niet letterlijk, maar het staat er wel in vers 16. Opdat hij die beiden met God in één lichaam, het lichaam van Christus, de gemeente, in één lichaam zou verzoenen door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende, enzovoort. Hè. En vers 18, één hebben beide toegang door één geest tot de Vader. En daarna zegt hij ook, net als Petrus, dat wij gebouwd worden op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is uiterste hoek. Kortom, we worden gebouwd op één en hetzelfde fundament, samengevoegd tot woonsteden Gods. Tot geestelijke woonsteden Gods eigenlijk. Zo staat het in vers 22. Dat is tamelijk beeldspraak, maar in hoofdstuk 3 wordt diezelfde waarheid uiteengezet, maar nou niet in beeldspraak, maar in klare taal. En het leuke is, ik wijs er dikwijls op, dat hoofdstuk 3 feitelijk ook een parenthese is. Het is een, je zou met groot gemaak heel hoofdstuk 3 tussen haakjes zetten, zonder dat je dan iets uit het betoog mist. Want hoofdstuk 4 vers 1 begint net als hoofdstuk 3 vers 1, zodat je hoofdstuk 3 in zijn geheel dan in feite ook kunt weglaten. Het is een parenthese, maar dat is zo omdat het inderdaad onze bedeling beschrijft, waarin de heidenen, die tot geloof komen, deel hebben gekregen aan dezelfde zegeningen van de Joden die tot geloof komen. En dus beiden één in Christus. Dat is het thema hier in het laatste deel van hoofdstuk 2, vanzelfsprekend ook in de parenthese van hoofdstuk 3. En daarna kom je in hoofdstuk 4. Wat daar dan verder op voortborduurt, uiteraard. Hè. Hoofdstuk 4 dat zegt, zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragend elkander in liefde. Als dat niet spreekt over eenheid, weet ik het niet meer. Maar dan staat het er in ieder geval nog een keer achter. Want daarna staat, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Jawel, weer de geest dus, van de Pinksterdag. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Heb je vrede ook weer dus, hè? Vrede die door de geest gegeven wordt. En dan één lichaam is het, één geest. Eén hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader voor allen, enzovoorts. Waarbij dus uitdrukkelijk gesproken wordt over de eenheid van de gemeente. De organische eenheid feitelijk van de gemeente. Die immers wel bestaat uit individuele leden. Dat staat hier ook trouwens in de rest van hoofdstuk 4. Maar waarvan dan toch gezegd wordt dat die verschillende leden door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. En hoeveel verscheidenheid er ook is, gaat juist om een eenheid. En dat betekent ook wat natuurlijk. Hè? Juist die verscheidenheid, verscheidene leden worden samengevoegd tot een eenheid en kunnen ook een eenheid vormen. Dat is waar het om gaat. Wat is de beschrijving van de gemeente als zodanig? Een andere 50, en daar eindig ik dan mee. Een andere 50 is natuurlijk die van wonderbare spijziging. Die van Johannes 6, maar daar staat er geloof ik niet bij wat ik nou bedoel. Maar wel, het staat er wel bij in Lucas 9, om er maar een voorbeeld van te noemen. Waar de Heer zei, doet de mensen nederzitten. En die nederzittende mensen aan de voeten van de Heer op de berg. Die daar het brood des levens ontvangen, van de 5 broden weet u wel en de 2 visjes. Die mensen moesten nederzitten in groepen van 50. Eenheden van 50. De eenheid bestaat uit 50. En dat is een uitdrukkelijke verwijzing uiteraard. Aan de ene kant terug naar het wekenfeest uit Leviticus. Aan de andere kant natuurlijk vooruitgrijpend naar het definitieve wekenfeest, dan het Pinksterfeest van Handelingen 2.